klaar. Zoveel goals dat ze door elkaar gaat halen. Nee, dit is nog steeds meer een 0 Delta Limonska. Maar verder, oké. Ja, Jota. Nou goed, je kunt natuurlijk Oscar 0 gebruiken, maar je had misschien ook met een flink deel van die spullen Oscar 100 kunnen gebruiken. Die zijn er ook wel geweest dit weekend die dat gedaan hebben met de Jota. En dat was ook wel geslaagd. Ook hier in de buurt trouwens, hè. Met Rob ITR. Maar goed, even kijken of er nog andere stations komen. PA0 TLO. Nee, nou dan gaan we gelijk even kijken. Niet al te veel nieuws, maar toch even alles op een rijtje zetten. Dus PA0 belt alleen maar Oscar en Veldhoven. In de VS is dit weekend, eigenlijk Jota weekend, maar toch ook een ander weekend, want daar hebben ze het grote AMSAT symposium van 2019 gehouden in de buurt van Washington DC. En ja, dat was heel groots opgezet vanwege het 50-jarig bestaan van AMSAT NA. En heel veel presentaties en andere zaken daaromheen georganiseerd met natuurlijk ook veel terugkijken naar die afgelopen 50 jaar met allerlei figuren die daar een hoofdrol gespeeld hebben in het verleden. Met de eerdere bouw en ontwikkeling van de eerdere amateursatellieten, te beginnen met Oscar 1 natuurlijk. En ja, het toen nog project Oscar groep geheten in Californië. Ja, die is er nog steeds, maar die is niet meer zo actief, die groep. En later dus de oprichting van AMSAT NA en Washington. Nou, dat was weer een feest. Ze hadden helaas niet bedacht alles ook live op internet te zetten. Toch heeft iemand op het laatste moment bedacht dat het wel een leuk idee was. Dus die heeft zijn smartphone gewoon neergezet en konden we toch live meekijken. Maar dat had niet zoveel zin, want het beeld was veel te onscherp. Je kon dus de slides van de presentatie eigenlijk net niet lezen, behalve de grote koppen. Maar de andere teksten waren meestal te onscherp. En het geluid was veel te zwak en onverstaanbaar. Maar goed, hopelijk hebben ze wel echte serieuze videoopnamen gemaakt die ze dan later op internet gaan zetten. Dat zit er wel in. En ze hebben nu bedacht dat ze volgend jaar de planning mee moeten nemen dat ze inderdaad alles ook live op internet willen streamen. Zoals dat met andere conferenties en zo tegenwoordig bijna standaard is. Hè? Heel veel dingen kun je live op internet volgen. Zoals natuurlijk ook het AMSAT UK colloquium vorige week. En dat was heel goed verzorgd door de BATC, de Britse Amateur TV Club. En de opnames die daarvan gemaakt zijn, die beginnen nu te verschijnen op internet, op YouTube, op het kanaal van AMSAT UK. En dan kun je ze stuk voor stuk terugkijken. De eerste paar zijn verschenen, de andere moeten nog komen. Ja, en verder bij AMSAT NA hebben ze bestuursvergaderingen gehad en zo hebben ze een aantal officers benoemd. Mensen die dus specifieke onderwerpen aanpakken en daarvan alles mee gaan ondernemen. Want ja, de organisatie heeft een beetje problemen. Er zit niet veel groei in eigenlijk, minder dan ze verwacht hadden. En ze beginnen langzaam in de financiële problemen te komen, dus jammer. ARIS daarentegen gaat wel heel goed. Die hebben enorme subsidies gekregen, zal maar zeggen, of donaties eigenlijk. En die zijn een beetje uit de financiële problemen, zeg maar. Die kunnen nu met de nieuwe apparatuur echt alles afronden. Die nieuwe universele voeding die ze bedacht hebben bijvoorbeeld, die kan afgerond worden en binnenkort naar het Space Station gestuurd worden, zodat daar veel meer apparatuur op een makkelijkere manier gebruikt kan worden. Zowel in het Russische deel als in het andere deel, want daar worden verschillende spanningen gebruikt. Maar met die universele voeding kan dat overal goed functioneren. Nou, dat gaat allemaal verder lopen. Verder heeft Amsat NA een aantal CubeSat simulators gebouwd. Dat zijn CubeSats eigenlijk op dezelfde maat als een echte CubeSat. Ziet er ook hetzelfde uit, met zonnepanelen aan de buitenkant en zo. En daarbinnenin zit ook wat spullen van ja, dezelfde soort dingen die je ook in een echte CubeSat kunt vinden. Onder andere ook een telemetriesysteem. En als je dus met een flinke lamp op die zonnepanelen schijnt, dan kun je ook echt in de telemetrie zien die je kunt ontvangen van die simulator, dat daar inderdaad stromen lopen en zo. En als je de CubeSat daar ronddraait, dan zie je dus die verschillende panelen afwisselend stroom leveren en zo. Nou, dat is typisch iets wat dus mooi gebruikt kan worden voor demonstraties, voor presentaties, voor conferenties, weet ik veel, maar ook vooral op scholen, om scholieren dus enthousiast te maken. Nou, er zijn er vier van gebouwd en die kunnen worden geleend van Amsat NA. Ik denk alleen in de VS, niet hier, maar goed, voor die activiteiten daar is dat natuurlijk een hele mooie stimulans. Om dan iedereen te laten zien hoe het eruit ziet als je met een echte CubeSat communiceert of daar telemetrie van ontvangt. Ja, iets anders. De Amsat NA maakt ook TLE's, baanparameters beschikbaar elke week en een bulletin. De lijst met de meest recente de Kepler sets voor de amateur satellieten. Maar de afgelopen week zat daar een foutje in een aantal van die sets. Er verscheen op een aantal plaatsen een letter in plaats van een cijfer of zo. En een letter N. En dat was niet de bedoeling. Dat was een foutje in de software. En sommige satelliettrackingprogramma's hadden daar dus problemen mee. Maar dat probleem is intussen opgesnord. Het bleek dat de plustekens die in de baanparameters zaten op enkele plekken, al die plustekens die werden vervangen door een M. En dat was natuurlijk niet de bedoeling, dat had een spatie moeten zijn. Nou, dat is intussen opgelost, dus de nieuwe baanparameters zien er weer keurig uit. Verder, ARIS-verbindingen, die zijn er weer een paar geweest met onder andere Duitsland en met Italië. Er waren wat dingen gepland, maar die moesten worden verzet in verband met een ruimtewandeling die moest worden uitgevoerd buiten het originele planning. Dus dat ging een beetje mis en daarom moesten wat dingen gaan schuiven. Maar het gaat verder gewoon door. En er zijn ook dit afgelopen weekend dus ook ARIS-verbindingen geweest met een paar JOTA-stations. Dat was niet in het officiële schema bekend, maar dat was op een andere manier geregeld, kennelijk. Nou, verder zijn er nog twee ARIS-verbindingen gepland met Italië, want in het ISS zit momenteel de ESA-astronaut uit Italië, Luca Parmitano, KF5 KDP. En die maakt natuurlijk graag verbindingen met Italiaanse scholen in het Italiaans. Nou, gaat ook weer gebeuren op donderdag 24 oktober. Om 13:13 zo'n beetje, onze tijd. Rechtstreekse verbinding kunnen we dus meeluisteren. En dan weer op 25 oktober om 12:24 onze tijd. Ook weer met een paar scholen in Italië. Dus dan kun je Luca bezig horen in het Italiaans. Nou, kunnen we hier ook meeluisteren, dat is geen probleem. Nou, verder wat activiteiten vanuit DX-locaties, maar dat is allemaal alleen voor de VS interessant. Onder andere vanuit Santa Lucia en de Cariben. Maar goed, daar hebben wij niks aan. Ja, verder. Voor satelliettracking zijn natuurlijk wat netwerken actief op allerlei plaatsen, maar dat wordt geleidelijk ook steeds meer door commerciële bedrijven overgenomen. Leo Labs is daar een van. Die hebben intussen drie radars actief. Drie radarstations, eentje in Texas, eentje in Alaska. En net is er ook een geopend in Nieuw-Zeeland. En ze gaan er nog vier extra bij bouwen op verschillende plaatsen. Om zodoende nog beter allerlei objecten en lage banen rond de aarde te kunnen meten. Ook objecten die kleiner zijn dan 10 centimeter. Dat is wat ingewikkelder natuurlijk. Daar hebben ze wat stevigere systemen voor nodig, maar dat kan inmiddels wel. Tegelijkertijd is natuurlijk ook de Amerikaanse luchtmacht bezig met het nieuwe trackingstation op de Marshall Eilanden in de Pacific. De nieuwe Space Fence, die moet dus ook hele kleine objecten kunnen zien. En dan wordt het ineens heel druk met de catalogus, want dan krijgen we er vele duizenden objecten bij. Allemaal kleiner dan 10 centimeter, dus dat belooft wat. Nou hebben we dus wel allerlei baanparameters beschikbaar inmiddels voor lage banen rond de aarde, maar het zit wat ingewikkelder voor deep space. Oftewel, als je verder gaat dan de geostationaire baan, dus zeg maar voorbij 50.000 kilometer, wat dieper de ruimte in, daar zit ook heel veel. Maar van de meeste objecten zijn geen baanparameters bekend. Dat komt omdat de bestaande netwerken op de aarde helemaal niet geïnteresseerd zijn in die objecten. Die hoeven ze helemaal niet te meten. En daar komt dus weinig van terecht. Nou, sommige die worden toevallig wel ontdekt door astronomen die op zoek zijn naar asteroïden die in de buurt van de aarde komen. Die zien regelmatig dan zo'n deep space object voorbij komen. Dat kan lekker verwarrend werken, want soms denken ze dat het een asteroïde is. Later blijkt het gewoon een raketrap te zijn van een lancering, bijvoorbeeld van Apollo 12, die bovenste trap van de Saturnus V raket. Die is lang gezien als een asteroïde, maar dat blijkt dus een raketrap te zijn. Nou, dat kan dus wel eens pijnlijk worden als ze een keer een missie gaan plannen, al dan niet bemand, naar een asteroïde, om daar een monster van te nemen. En dan komen ze aan en dan blijkt het een raketrap te zijn. Ja, dat is niet handig natuurlijk. Dus er wordt tijd dat daar eens goed naar gekeken wordt, naar al die deep space objecten. Er is wel enige informatie bekend van iemand die bij NASA werkt, dat hij daar eens een document van gemaakt heeft, van wat hij wist. Alleen daar staan helemaal geen baangegevens in, maar alleen beschrijvingen van welke objecten er allemaal zijn in de diepe ruimte. Dus bij de maan en bij de planeten en asteroïden, kometen enzovoort. Maar verder geen baangegevens. Nou, daarom heeft een andere astronoom, tegelijkertijd een ruimtevaartenthousiasteling, een deep space catalog gemaakt. Dat is Jonathan McDowell, een bekend figuur in de VS. Die heeft dus na een heleboel jaren, een heleboel werk, de eerste versie gepubliceerd de afgelopen dagen van de Deep Space Catalog versie 1.0, of eigenlijk al 1.01, want hij moest alweer wat dingen toevoegen. Nou, daar heeft hij mooi werk van gemaakt. Staat allemaal op internet, kun je bekijken. Dan krijg je dus een overzicht van alles wat dieper de ruimte ingestuurd is in de hele geschiedenis. En ook probeert hij dan van al die objecten de baan te beschrijven. Voorlopig alleen nog maar perigeum, apogeum en de baanhelling. En dat kan ook ten opzichte van een ander object zijn dan de aarde natuurlijk. Dus dan krijg je het perisolene punt, een aposolene en zo, in plaats van perigeum en apogeum. Maar goed, het zijn allemaal al een beetje getallen, maar later wil je ook echt de serieuze baanparameters erin zetten, zodat je ook eventueel die objecten kunt gaan trekken. Dat zou helemaal mooi zijn. Dus de eerste versie daarvan is beschikbaar en dat kan heel erg nuttig worden in de toekomst. Goed, verder. Even kijken. Ja, en de Rome is een mijkerver geweest waar wat amateurs ook presentaties hebben gehouden over amateursatellieten en dergelijke. Ja, de FunCube Warehouse voor het verzamelen van telemetrie van de FunCube satellieten, die heeft van de week wat problemen gehad. Was corrupte software eventjes, maar dat is weer hersteld. De database is weer goed en alles loopt weer. Dus wat dat betreft geen problemen meer. Verder zijn ja, in Brazilië een demo geweest op een school voor studenten om ook amateursatellieten te demonstreren enzovoorts. Ook enthousiast gemaakt. Nou ja, zo gaat het maar door. Oscar 73, die is nog steeds aan het variëren met zijn rotatiesnelheid. En hij draait nog steeds in de verkeerd om richting. Althans, tegengesteld aan wat je normaal zou mogen verwachten. Nou, verder wat Oscar 100 betreft werkt het allemaal. Ook in het weekend heel veel drukte geweest met Jota-stations. Onder andere hier in de buurt PSS SBW. Daar was Rob ITR actief via Oscar 100. Maar er waren ook andere speciale stations verschenen met speciale roepnamen. GB100 GP bijvoorbeeld. En II4 Jota en dat soort gevallen. Dus daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. Ja, verder zitten we te wachten op wat lanceringen voor nieuwe CubeSats met Elana-missies. De eerste is te verwachten op 2 november. Dan moet er weer een Cygnus ruimtevaartschip met een Antares worden gelanceerd naar het ISS. En daar zitten de nodige CubeSats bij. 5 stuks aan boord van de Cygnus, die komen dan in het ISS, zodat ze later uitgezet kunnen worden. En 2 die zitten aan de buitenkant van Cygnus vast. En die zullen dan vanaf die Cygnus gelanceerd worden nadat dat ruimteschip vertrokken is bij het ISS. Dan gaat hij eerst naar een hogere baan en dan zet hij daar 2 satellieten uit. HuskySat 1 en SwampSat 2. En die kunnen wij ook gaan gebruiken. Later zal weer een Dragon gelanceerd worden, als het goed is 4 december, van SpaceX naar het ISS zitten ook weer wat CubeSats in. Of wij daar iets mee kunnen, moeten we nog even zien. En dan is in het eerste kwartaal van volgend jaar de lancering te verwachten. Van ja, eigenlijk de tweede vlucht van de Launcher One, nieuwe raket van Virgin Orbit. Waar onder andere dan RadFXSat 2 of van Fox 1A en Z. Maar dat duurt dus nog even. Ja, van de week waren er weer wat ruimtewandelingen gepland vanuit het ISS. Maar er was een probleempje ontstaan na de installatie van een nieuw pakket batterijen aan de buitenkant van het station bij de vorige ruimtewandeling vorige week. En het bleek dat de batterij laadstroom en ontlaadstroom unit niet meer werkte in het weekend, vorig weekend. En toen bleek dus dat niet te herstellen was op afstand, dan moest dus echt iets aan gedaan worden. Nou, de unit is al heel oud, die heeft continu gefunctioneerd sinds het jaar 2000, dus mogen we nog niet klagen, maar goed, die was dus kapot en die moest vervangen worden. Dat moest dus met een ruimtewandeling gebeuren. Nou, daarom hebben ze een reserve unit opgezocht en een ruimtewandeling uitgevoerd afgelopen vrijdag. En ja, daar hebben ze maar meteen de ruimtewandeling van gemaakt van de 2 vrouwelijke astronauten, Christina Koch en Jessica Meir, die toch al gepland werden een ruimtewandeling uit te gaan voeren op 21 oktober. Nou, die hebben dat dus afgelopen vrijdag al gedaan. En die hebben toen met z'n tweeën die batterij laad- en ontlaadstroomunit vervangen. En ook nog wat extra taken uitgevoerd, want ze hadden nog wat tijd over. Uiteindelijk meer dan 7 uur buiten geweest. En ja, helemaal succesvol verlopen. Het trok een heleboel media-aandacht vanwege het feit dat dit historisch gezien dus de allereerste keer was dat er een ruimtewandeling was met alleen maar vrouwelijke astronauten. Nou, de commentaren, daar zullen we het maar niet over hebben verder. Maar goed, het is allemaal prima. Dus die batterijunit die doet het weer en nou kunnen ze weer het gewone schema op gaan pakken. En dus weer verder gaan met het vervangen van batterijen en andere reparatiewerkzaamheden. Dus die volgende ruimtewandelingen die worden nou ingepland in de komende weken. Dus dat gaat allemaal nog komen. Met iets vertraging en zo, maar dat is allemaal niet erg. Ja, nog wat lanceringen geweest. Onder andere van die Electron uit Nieuw-Zeeland. Die was ook weer vlekkeloos. Geen probleem. Nou, dan zitten we nog te wachten op een lancering uit India. Met Kartosat 3A. Weer zo'n aardobservatiesatelliet. Waarbij in die PSLV-lancering ook weer een heleboel CubeSats mee moeten. Of andere kleine satellieten. Maar het is niet helemaal duidelijk welke nou meegaan op dat moment. En trouwens ook de datum, die is heel variabel. Dat is eind oktober of meer waarschijnlijk begin november. Maar de echte datum is nog niet duidelijk op dit moment. Op 1 november vertrekt Konatori 8 bij het ISS, dat Japanse ruimtevaartschip. En dus op 2 november die Cygnus-lancering met wat CubeSats. En nou ja, zo komen er nog allerlei latere lanceringen die voor ons gedeeltelijk interessant kunnen gaan worden. Maar de meeste zijn commercieel of wetenschappelijk of wat dan ook. Ook komen er dus weer van die Starlink lanceringen met elke keer 60 nieuwe Starlink satellieten die allemaal in verschillende banen komen te hangen. Even kijken, ja, dan hebben we nog testlanceringen van Boeing enzovoorts, van SpaceX, komt ook later allemaal. Nou, en voorlopig dus geen veranderingen in de bemanning van het ISS, want die kunnen eventjes vooruit. De eerstvolgende landing van de huidige bemanning is te verwachten in februari. En dan heeft Christina Koch dus 11 maanden doorgebracht in het ISS. Weer een record. Ja, nou zie ik nog één dingetje voor berekenen van allerlei zaken en de diepe ruimte, zeg maar, deep space en astronomische zaken trouwens ook, beginnen er steeds meer programma's te verschijnen. Er is ook een nieuwe verschenen, dat is Polyastro, P-O-L-I-Astro, volledig op Python gebaseerd. Voor allerlei analyses van deep space dingen. Dus voor astronomische toepassingen, maar ook voor kunstmatige objecten, zeg maar. Hè. Dus voor satellieten, ruimtevaartuigen. En dat biedt ook allerlei leuke mogelijkheden. Ook weer open source via GitHub te vinden. En ja, misschien ook een optie om eens mee te gaan spelen. Er zijn nog meer van die pakketten, maar dit lijkt wel een hele leuke. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.